Goedemiddag allemaal. Wat fijn om jullie hier allemaal op de zondagschool te zien. Er komen nog een aantal kinderen zitten. En ik zie jullie al heel goed in de bank zitten. We zijn hier vanmiddag niet zomaar gekomen. We gaan met elkaar vanmiddag het kerstfeest vieren. En met het kerstfeest denken we eraan dat de Heer Jezus Emmanuel heette. Dat was ook een naam van de Heer Jezus. En als je voor op je programmaboekje kijkt, dan zie je ook wat die naam betekent. God met ons. En daar zullen we vanmiddag meer over horen. We gaan nu eerst met elkaar zingen. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Emmanuel, God met ons. Zullen we de vragen of de Heere ook vanmiddag bij ons wil zijn? Doen we onze handen samen en onze ogen dicht. Heere in de hemel, almachtige God en trouwe Vader in de Heer Jezus Christus. Wij komen vanmiddag tot u met gevouwen handen en gesloten ogen om u te vragen of u bij ons wilt zijn vanmiddag, wanneer we het kerstfeest zullen gaan vieren. Uw komst in deze wereld. Heren, we willen u danken dat we dat in vrijheid en vrede mogen vieren. Dat wij met elkaar naar uw woord mogen gaan luisteren. Hoe u naar deze aarde wilde komen om zondaren zalig te maken. En heren, wat was dat nodig? Want heren, wij zijn zondige mensen. We moeten dat u eerlijk vertellen. Wij hebben van onszelf een boos hart, wat schoon gewassen moet worden door het bloed van uw Zoon. Heren, daarom willen wij u ook vragen of u vanmiddag bij ons wilt zijn. Uw naam is toch Emmanuel? Heren, hoe zou dat kunnen? U met ons, terwijl wij zulke zondige mensen zijn. Dat kan toch alleen omdat uw Zoon in deze wereld gekomen is. Om te gaan lijden en sterven. En zo de straf te dragen die ons tevreden aanbrengt. Heren, wilt u geven dat we dat ook vanmiddag mogen zien. Wanneer uw woord open gaat. Wanneer de meester zal gaan vertellen. Heren, wilt u hen allen nabij zijn die iets gaan opzeggen. Die op hun instrument zullen gaan spelen. Die hopen te vertellen. Heren, we hebben overal uw hulp bij nodig. Heren, wilt u ons die geven? We willen u danken dat onze vaders en moeders en ook opa's en oma's en grote broers en zussen en anderen bij ons zijn vanmiddag. Dank u wel dat onze vaders en moeders het belangrijk vinden dat wij uit uw woord horen en dat ze ons ook elke week helpen bij het leren van de teksten uit de Bijbel. Heren, wilt u hen allemaal geven wat nodig is in onze opvoeding? Want heren, we leven in een wereld waar heel veel stemmen te horen zijn. Maar heren, geef dat bij ons thuis de stem van uw woord zal klinken. En heren, geef dat u ook vrucht zal dragen in onze levens. Heren, wilt u zo bij ons zijn vanmiddag? Dat vragen wij niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Jesse, Tijmen en Abigail die komen nu uit de Bijbel wat voorlezen.
De profeet Jesaja moet in opdracht van de Heere spreken tot koning Agas. God heeft de goddeloze koning Agas en het volk dan ongevraagd een teken waardoor blijkt dat hij hem verlossen zal. Dit teken is dat in de directe omgeving van koning Agas een kind geboren zal worden. Die zoon zal de naam Emmanuel ontvangen, wat betekent God met ons. Deze woorden zijn ook een profetie van de geboorte van de Heere Jezus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament.
En de Heere voer voort spreken tot Agas, zeggende: eis u een teken van de Heere uw God, eis beneden in de diepte of eis boven uit de hoogte. Doch Agas zeide: ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij: hoort gij lieden nu, gij huis van David, is uw lieden te weinig dat gij de mens moeder maakt, dat gij ook mijn God moeder maakt? Daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Emmanuel heten. Boter en honing zal hij eten totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk, eer de knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal het land waarover gij verdrietig zijt, verlaten zijn van zijn twee koningen.
De geboorte van Jezus Christus was nu al dus, want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heilige Geest. Jozef, nu haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heren verscheen hem in den droom, zeggende, Jozef, gij zoon Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan opgewekt zijnde van den slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij gebaard had, en bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus.
Dan gaan we nu met elkaar zingen Psalm 98 vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade.
Ook gehoord.
Ja.
Ik heb het ook gehoord, ja. Wat erg, hè, van die man.
Ja, ik vind het ook heel verdrietig.
En heb je hem ook gezien?
Ik heb hem ook gezien, ja. Hij stond wel ver weg, maar wat ben ik van hem geschrokken, zeg. Vreselijk. Ik zou niet bij hem in de buurt durven te komen. Waar hebben ze het over? We zijn in het leger van het volk van Israël. En dat leger is bij elkaar. En het staat op een heuvel en het kijkt in een dal. En daar in dat dal, daar staat één man. En die ene man, die houdt dat hele leger tegen. Weet je hoe die man heet, die daar staat? Jullie weten het wel, denk ik, hè? Goliath, goed zo. Het is een reus, Goliath. En wat spot hij met de Heere, zeg. Vreselijk. Het is eigenlijk te erg om aan te horen. Ja, daar kunnen we natuurlijk nooit van winnen. Wie gaat er nu tegen die man vechten? Nou, ik niet hoor, zegt er een. En de ander zegt, dat doe ik ook niet. Ik zou het nooit durven. Maar dan komt er een ander bij hen staan. En die zegt, joh, weet je wat ik gehoord heb? Er is daar achter, is er een jongen. En weet je wat die jongen zegt? Ik ga tegen Goliath vechten. Oh ja, heb je dat goed gehoord dan? Dat kan toch nooit? Hoe kan nu een jongen tegen die reus Goliath, wel 3 meter hoog, vechten? Ja, ik heb het echt gehoord. Zullen we eens bij hem kijken? We gaan eens kijken bij David. Ja, daar staat hij. David, ach, David joh. Waar ga je nu toch aan beginnen? Joh, je bent nog maar een kleine jongen eigenlijk. En zeker bij die grote reus. Nee, David. Dat gaat hem echt niet worden. Jij kan nooit van die sterke reus kan je winnen. Moet je toch eens even zien wat voor een speer dat hij in zijn hand heeft. Nou, vreselijk zeg. Als hij daarmee gooit... David, heb je al gezien wat voor zwaard dat hij in zijn andere hand heeft? Zo'n zwaard. Daar moet je toch niet aan denken. Daar ga je toch niet heen. Daar ga je toch niet tegen vechten. David gaat wel. Weet je wat hij bij zich heeft? Een slinger. Oh, David, joh. Ik denk dat je verkeerd bezig bent, David. Dat gaat echt niet lukken. En toch gaat David. Hij is vast besloten. Moet je toch eens kijken. Hij is niet eens zenuwachtig. Hij stapt gewoon naar voren. En hij gaat naar die reus toe. Nou, je ziet David haast niet meer. David, weet je het zeker? Ja hoor, daar gaat hij. Hij twijfelt niet eens. Hoe kan dat nu toch? Daar pakt hij een steentje. En jullie weten het al wel, hè? Hij slingert een paar keer. Pats! En Goliath ligt op de grond. Wat een sterke David, zeg. Tjonge, jonge. Toch wel een dappere jongen. Nee, weet je hoe het komt? Weet je hoe dat het nu komt? Dat David gewoon naar die reus durfde te lopen. En weet je hoe het komt? Dat die steen precies op het hoofd van Goliath kwam? God was met hem. Immanuel. Immanuel was met David. Heb je het gehoord? Wat dan? Nou, er was toch zo'n wet gemaakt door koning Darius. Ja, er was een wet gemaakt door koning Darius. En koning Darius had gezegd, je mag alleen maar tot mij bidden. Tot niemand anders. Maar ik weet er van één... die dat wel gedaan heeft. Ik heb hem gezien. Ik zag hem op zijn knieën. door het raam. Ja, ik stond een beetje te gluren. Maar ik zag het. Zullen we morgen nog eens kijken of dat hij doet? En ja hoor, de volgende dag. Daniel knielt op zijn knieën. En hij bidt tot koning Darius. Nee. Daniel bidt tot God. O Daniel, heb je dat niet gehoord? Je mag niet tot een andere God bidden. Je mag alleen tot koning Darius bidden. Geen God in een hemel of een afgod. Alleen koning Darius. Tuurlijk heeft Daniel dat gehoord. Maar hij doet het toch? Ja, maar Daniel, weet je wat er gaat gebeuren als ze je snappen, als de vijand dat in de gaten heeft? Weet je wat er dan gebeurt? Je moet in de leeuwenkuil. Daniel bidt gewoon iedere dag. En als hij gaat bidden, kijkt hij dan snel om zich heen of niemand het ziet? Oh, nee hoor. Nee hoor. Het raam is gewoon open. En doet hij het misschien zachtjes, zodat niemand het kan horen? Oh, ook niet. Hij bidt gewoon hardop. En als je langs zijn woning loopt, dan hoor je hem bidden. Hoe is dat nu toch mogelijk? Daniel, vergis je je niet? Nee, Daniel vergist zich niet. Maar op een dag komen de soldaten. En Daniel wordt vastgebonden met handboeien op zijn rug. En hij moet mee van de koning. Je hebt tot een andere God gebeden en niet alleen tot mij. Dat hadden we wel afgesproken. Je krijgt een straf, Daniel. Je gaat in de leeuwenkuil. Ja, wat zal er dan gebeuren? Ach, de leeuwenkuil. Weet je, in die kuil, daar zitten leeuwen in. Van die hele grote. Met zo'n grote bek. Met van die scherpe tanden. Dat zal vreselijk zijn. Dan ga je sterven. O, Daniel zal nu wel bang worden. Hij zal nu wel zeggen, sorry koning, ik heb me toch vergist. Nee, ik zal het niet meer doen. Ik zal niet meer tot die andere God bidden, tot mijn God, maar ik zal u aanbidden. Kijk dan naar Daniel. Hij loopt rustig mee met de soldaten. En hij loopt rustig naar de ingang van dat hok, die kuil van die leeuwen. En hij gaat er gewoon in. Ja, maar Daniel, dat loopt niet goed af. Dat gaat verkeerd. Je gaat sterven. Die leeuwen die zijn zo sterk en die hebben zo'n honger. Dat komt niet goed. Daniel gaat de kuil in. En kijk nu. Zouden die leeuwen blind zijn? Zouden ze niet kunnen zien? Ze kunnen wel zien. En Daniel, kruip je nu niet weg in een hoekje, achter een steen? Nee, Daniel zit gewoon op een steen, rustig. En de leeuwen, ze doen niks. Hoe kan dat nu toch weer? Dat kan toch niet? Ja, het kan wel. Weet je hoe het komt? God was met Daniel. De Emmanuel. Heb je het ook gehoord? In dat dorpje, Bethlehem, daar woont een meisje. En weet je wat ik nu gehoord heb? Dat dat meisje een babytje gaat krijgen. Oh ja, joh. Maar wie is het dan? Nou, ze woont daar en daar. En
Volgens mij heet ze Maria. Oh, maar die ken ik. Maar gaat ze een babytje krijgen? Is ze in verwachting? Ze was toch nog helemaal niet getrouwd? Hoe kan dat nu toch? Ja, maar toch is het echt waar. Zullen we eens gaan kijken bij dat meisje? In dat kleine huisje. Och, wat ziet het er toch arm uit, zeg. Moet je kijken als je binnenkomt. Het is helemaal geen paleis. Het is helemaal geen mooi huis. Het is zo'n klein huisje. Met twee kamertjes. Meer is het niet. Een tafeltje en een stoel. Zoveel bijzonders is het allemaal niet. Maar ja, ik zie wel dat ze zwanger is. Maar Maria, hoe komt dat toch? Nou, zegt ze, de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat ik een kindje zal krijgen. Ja, dan zul je nu wel zorgen hebben, Maria. Want hoe moet dat nu? Heb je een kindje in je buik? En je hebt niet eens geld voor een wiegje? En je hebt niet eens spulletjes voor de baby? En je bent ook nog niet eens getrouwd? Hoe moet dat toch? Maria, je zul je toch wel zorgen maken. En trouwens, je moet ook nog op reis, hè, binnenkort. Heb je dat ook gehoord? Dat gaat toch allemaal niet goed komen? Ja, ik heb het gehoord, zegt Maria. We moeten naar Bethlehem. De keizer heeft het gezegd. We moeten naar Bethlehem om onze naam daarop te gaan laten schrijven. En dat is best een lange reis. Maar Maria, daar zie je toch wel tegenop, hè? Dat zal toch wel heel moeilijk zijn. Ik heb eens gelezen in de Bijbel en ik zag nergens staan dat Maria er niet van kon slapen. Het staat niet in de Bijbel. Maria maakte zich geen zorgen. Ja, maar Bethlehem, heb je daar dan een woning? Heb je daar dan een huis? Ik weet het niet, zegt Maria. Maar we gaan. Kijk, daar gaan ze. Richting Bethlehem. En daar komen ze. In het dorpje. Ah, het is maar een klein dorpje. Het stelt niet zoveel voor. Zoveel huizen staan er niet. Nou, ja, laten we even een plekje zoeken waar dat we kunnen gaan slapen. Maar ja, de baby zal ook wel snel komen. Hoe moet dat nu allemaal toch? Ze vinden een plekje. Ze hoeven zich geen zorgen te maken. Er is een plekje. Oh, dat is fijn dat ze een huis gevonden hebben. Maar hebben ze dan ook een wieg? En is de kamer een beetje netjes? En kan er ook visite komen? Kijk dan, ze moeten naar een stal. Een stal? Oh, vreselijk zeg. Daar ga je toch niet heen, Maria? Dat kan toch niet? Je kan toch geen babytje krijgen in een stal? Het gebeurt wel. Maria gaat met Jozef in de stal. En in die stal, daar wordt het babytje geboren. Jullie weten al hoe dat het babytje heet, denk ik. Wie weet het? Ja. Ja, de Heere Jezus wordt daar geboren. Nou, dat zal wel feest zijn in Bethlehem. Dat zal iedereen wel horen. Want dat is niet zomaar een babytje. Dat is de Heere Jezus. Nou, daar heeft toch iedereen op gewacht? In Bethlehem horen ze dat toch, zo'n klein dorpje. Als hier in Sommersdijk toch een babytje geboren wordt, dan weet je toch de volgende dag ook al. Van iemand uit je klas.
Natuurlijk, dat vertel je door. Dus in Bethlehem weten ze dat zo allemaal. Dus er zal wel snel veel visite komen. Maar nee. Maar er komt helemaal geen visite. Nou, wat is dat nu? Een babytje geboren en geen visite. De Emmanuel geboren en geen visite. Oh ja. Er komen herders. Herders? Zeg, herders, hoe komen jullie hier nu? Wat komen jullie hier doen? Nou, wij waren in het veld. Op de schapen waren we aan het passen. En toen kwam er een boodschapper uit de hemel. En die zei dat de Heere Jezus geboren was in Bethlehem. En toen hoorden we nog wat. En dat was een heel koor van engelen. En dat koor van engelen, dat zong dat de Emmanuel geboren was. En daar zijn we nu op afgekomen. Want we willen graag die Emmanuel aanbidden. En daar gaan de herders. En ze gaan naar de stal. En ze gaan de Emmanuel, de koning, aanbidden. Met hun hart. Want ze geloven dat deze Emmanuel kracht geeft voor het leven. Dat deze Emmanuel kan verlossen van de zonde, van het boze wat altijd maar in het hart leeft. Deze Emmanuel zal een ieder verlossen van de band van de duivel, van de dood. Heb jij het ook gehoord? Heb jij het gehoord? Heb jij het ook gehoord? Emmanuel. God met ons. David. Oh, hij kon Goliath verslaan. Omdat God met hem was. Daniel. Hij ging de leeuwenkuil in. Omdat God met hem was. Maria. Ze kreeg een babytje. Omdat God met haar was. En jij? Ja, maar zeg je, ik hoef helemaal niet te vechten tegen een reus. En ik hoef ook helemaal niet de gevangenis in. Dus ik heb al die zorgen niet. Oh nee. Weet je dat er ook in jouw hart en in mijn hart een vijand woont? En weet je wie dat er sterker is als die vijand? God zo. Ja, God, de Emmanuel, die is sterker dan de vijand die in ons hart woont. Want de duivel woont in ons hart. En nu is de Emmanuel gekomen uit de hemel in de stal van Bethlehem. Om ons te kunnen verlossen van alle zonden die er maar in ons hart wonen. Om ons te geven een rust in ons hart. Rust voor dit leven. Zodat we altijd mogen vertrouwen op de Heere. Maar ook voor straks. Straks? Wanneer dan? Wij moeten allemaal een keer sterven. En als we gaan sterven, dan zullen we de Heere God ontmoeten. En dan zal de Heere God aan ons vragen:
heb je mijn woord gehoord? En dan moet je ja zeggen. Want je hebt het woord toch gehoord? Vanmiddag heb je het nog gehoord. En dan zal de Heere vragen. En wat heb je met dat woord gedaan? En wat zul je dan moeten zeggen? Ik heb er niks mee gedaan. Nee, weet je wat ik nu hoop? Weet je wat nu het mooiste zou zijn? Dat je dan zult zeggen, de Emmanuel is ook voor mij gekomen naar deze wereld en heeft voor mijn zonde geleden en is gestorven aan het kruis. Deze Emmanuel is er voor ons allemaal en hij kan ons verlossen van de zonde. Vertrouw je op hem. En als je op hem vertrouwt, op deze Emmanuel, dan is hij met ons begaan. Dat betekent, hij zal voor ons zorgen. Het staat in de lofzang van Zacharias. Om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Want een ster in Jacob is opgegaan. De zon des heils doet aan de kimmen staan. Geloof je al in deze Emmanuel? We gaan met elkaar zingen. De lofzang van Zacharias.
En dan staat er nu een heel moeilijk woord, hè? Declamatorium. Nou, dat weten de kinderen die wat op moeten zeggen. Die weten zeker wat dat is. Dan wachten we nog even op de organist natuurlijk, op de pianist. Want die moet nog van het orgel komen. Maar dan mag alvast naar voren komen William en Herman en Eloïse en Feline en Marit. En Ruben? Kom je? Nee. En Marlize.
Immanuel, dat betekent God met ons. Hoe is het mogelijk? Hoe kan de Heer met ons zijn? Wij zijn toch zondaren? Wij zijn toch zelf bij de Heer weggegaan?
Van de boom des kennis is goed en des kwaads. Daarvan zult gij niet eten, want de dag als hij ervan eet, zult gij in de dood sterven.
En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijs en dat hij lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at en ze gaf ook een man met haar en hij at.
Ja, zo is het. Wij zijn zelf bij de Heer van het dag gegaan. We dachten net zonder God wel te kunnen. We hebben de springader van het levende water verlaten.
In zonde gevallen door eigen schuld, de duivel gekozen van God weggegaan.
Maar zo zijn wij verloren. Het is kwaad gedaan. In zonde geboren, met zonde vervuld.
Maar dan is daar het wonder. De Heere verlaat de mens niet, maar zoekt hem op in zijn genade. Hij belooft zijn zoon te zenden, die zal komen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is.
De Heer zendt de profeet Jesaja met een heerlijke belofte. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam zal Immanuel heten.
Hoor wat ik je nu vertel, zijn naam zal zijn Immanuel. Dat is liefde en genade. God die zeker haat het kwade, wil in Jezus met ons zijn, maakt door hem van zonde rein.
Heeft de Heer laten zien dat je leeft zonder hem? Heb je door zijn geest leren verlangen dat hij met je zei dat hij ook jouw Immanuel wil zijn?
Oh.
Wat heeft de Heer in het Oude Testament al vaak laten zien dat hij zondaren nabij is? Waar mensen in nood zijn, wil de Heer betonen dat het waar is, Immanuel, God met ons.
Kom een eentje naar voren. Zie je het aan het volk Israël? Zie je het aan het volk Israël voor de Rode Zee? Dat gaat verkeerd. De zee voor hen, de Egyptenaren achter hen, ze zullen sterven.
Nee, want de Heer is met hem, Immanuel. Zie je de wolken om? De Heer is er. Israël wordt gered.
Daar staat David tegenover Goliath, alleen tegenover de reus.
Nee, niet alleen. De Heer is met hem, Immanuel. Goliath wordt verslagen.
Dan gaan Sadrach, Mesach en Abednego de vurige oven in. Ze weigeren te buigen voor het beeld van Nebukadnezar. Sterven moeten ze.
Nee, want de Heer is met hem, Immanuel. In de oven deert het vuur er niet. Ze mogen leven.
Wees gegroet, gij begenadige, de Heer is met u. Tot u deze boodschap, tot Maria, Emmanuel. Maria, de Heer is met u. Gij zult de zoon baren, zijn naam heetende Jezus.
De Heer is met u, dat kan alleen omdat de zoon die geboren wordt, Emmanuel is. God zelf zou komen hierop uit om met zonde uit te zijn, hem te zoeken en zalig te maken.
Goed zo. De jongste kinderen komen.
Jozef en Maria hebben zich verwonderd gebogen over dit kind. De Heer is met u, had de engel tegen Maria gezegd. En nu zien ze, daar ligt hij. Hij is met hen.
Maar ze zien het niet alleen, ze merken het ook in hun hart. Daar is zo'n grote vrede, want door dit kind wil de Heer wonen in hen.
Hoe kan de Heer met ons zijn? Alleen omdat deze Emmanuel gekomen is. Omdat hij wilde sterven aan het kruis. Toen was God niet met hem. Hij hing alleen.
We mogen nu. Juist, jullie hebben het al gezien.
Emmanuel, dat is God met ons. Heb je hem ook door genade zo leren kennen? Heb je hem mogen vinden zoals de herders? Dan mag je verwonderd zeggen, Emmanuel, God met ons. Ja, God met mij.
Heel goed.
Jullie hebben heel mooi gezongen. En jullie hebben het heel goed gedaan wanneer je iets mocht opzeggen. En wanneer je mocht spelen op je instrument. We gaan zo verder. Het is nu eventjes pauze. Dan blijven we zitten en dan krijgen we wat lekkers. Gaan de juffrouw's nu halen. En dan gaan we met elkaar verder. En we zingen eerst Nu daagt het in het oosten Het licht schijnt overal. Ik denk dat jullie allemaal wel eens van een vluchteling hebben gehoord. Een vluchteling is iemand die vanuit een land naar een ander land toe gaat. Omdat er misschien oorlog is in het land waar hij woont. Hij wil daar vandaan vluchten. Of misschien is er honger in het land waar hij woont. Hij wil graag naar een land waar wel genoeg te eten is. Of misschien mag hij in het land waar hij woont niet uit de Bijbel lezen en bidden. En gaat hij dan daarom op zoek naar een ander land. Nou, over vluchtelingen wil ik vanmiddag proberen een verhaal te vertellen. Ik zie dat jullie al heel goed zitten om te gaan luisteren. Janne durfde haast niet aan de rechterkant van het pad te kijken. Zo steil ging de afgrond naar beneden. En aan de andere kant van het pad ging de wand van het berg ook heel steil verder. Sommige rotsen hingen zelfs over het pad. Daarom keek ze, Janne, maar recht voor zich. En voetje voor voetje ging ze verder. Het was nu oppassen, want het pad was ook een beetje glad. Door het dunne laagje sneeuw wat net gevallen was. Toch zette ze dapper haar voeten één voor één telkens verder. Achter zich hoorde ze moeder hijgen. Gaat het nog, moeder? Hoorde ze haar broer Pierre zeggen. Ja hoor, het moet hè. Ja, het moet. Want stel je voor dat de soldaten hen ook gevangen nemen. Net als dat ze afgelopen zondag vader ook gevangen hebben genomen. Vader was net klaar met preken toen een paar soldaten het kerkje binnenstapten. Streng hadden ze tegen vader gezegd dat hij van de preekstoel af moest komen. En toen vader dat gedaan had, werden zijn handen op zijn rug gebonden. En zo werd hij naar buiten gebracht. Toen vader langs de kerkbank van Janne en Pierre liep, fluisterde hij nog snel: denk aan wat ik jullie heb uitgelegd. En vergeet de woorden van vanmorgen niet. Zo was vader meegenomen. Gelukkig had vader het van tevoren uitgelegd. Wanneer er vervolging komt, dan moeten jullie vluchten over het pad door de bergen naar het veilige Zwitserland. Daar mogen jullie wel uit de Bijbel lezen en tot de Heere bidden en hem dienen. Nou, op dat pad liepen ze nu. Jeanne voorop, moeder en Pierre achter haar aan. De hand van moeder drukte zwaar op de schouder van Pierre. En in de andere hand hield ze een stok vast. Die gebruikte ze als staf. Ze moesten uitkijken. Het pad was gevaarlijk. Kijk maar, de afgrond aan de ene kant en aan de andere kant punten van rotsen. Jeanne deed haar voetje voor voetje, ging ze verder. Oppassen hoor. Oeh, daar ging haar ene voet. Hij gleed uit. Gelukkig kon ze nog aan een steen vastpakken die uit de rotswand kwam. Als ze maar verder durft te lopen, dacht Pierre. Hij zag het allemaal gebeuren. Stel je voor, wanneer de soldaten achter hen aan zouden komen. Pierre kijkt dus achter zich. Een heel spoor van voetstappen in de dunne sneeuw. Drie paar. Een paar van Jeanne. Een paar van Pierre. En een paar van moeder. Het moet niet moeilijk zijn om hen te achtervolgen. Verder maar gaan. Pad is lang. Elke keer wanneer er een bocht in het pad is, zien ze daarna het pad weer verder gaan tussen de bergen. En elke keer is er nog geen één huisje te zien. Ze lopen verder. Weer een bocht in het pad. Maar nee hoor. Nergens een dorpje, nergens huizen, alleen maar hoge bergen waarvan de toppen niet eens te zien zijn, omdat de wolken de toppen van de bergen omsingelen. Als Pierre dat ziet, denkt hij weer waar vader over preekte afgelopen zondag. De engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen. Ja, dat is waar ook. Daar preekt de vader over. De Heere is overal, ook hier in de bergen en in de dalen. Ja, overal is God. Daar wordt Pierre wat rustiger van. Volhouden hoor, zegt hij tegen zijn zusje die voor hem loopt. En ja hoor. Jeanne doet ook goed haar best om verder te gaan. Daar gaan ze. Weer een bocht in het pad. Hé, kijk! Jeanne wijst naar Pierre. Moet je zien? Gelukkig. Daar wordt het pad wat breder. De bergwand is niet meer zo dichtbij. En de afgrond is ook wat minder steil naar beneden. Gelukkig maar. Het bonzen in de keel van Jeanne wordt wat minder. Zo lopen ze nog wat verder. 10, 15, 20 minuten gaan voorbij. Nog steeds komt er geen einde aan het pad. Het loopt dan wel wat makkelijker. Maar wat is moeder moe? Ze leunt zwaar op de schouder van Pierre. En wat hijgt ze? Nog volhouden hoor, denkt moeder ook. Straks zijn ze in Zwitserland. Daar is het veilig. Plotseling staat Pierre stil. Wat doe je? Zegt Jeanne. Moet je kijken daar? Pierre wijst. Daar in de verte zien ze twee wandelaars lopen. Mannen met dikke jassen en mutsen op hun hoofd. Het zijn soldaten, zegt Jeanne. Ja, knikt Pierre. Ik denk dat je gelijk hebt. De tranen schieten bij Pierre in zijn ogen. Wat nu? Teruggaan over het moeilijke, gevaarlijke pad? Dat kan haast niet, want moeder is zo moe. En verder gaan, moet je kijken. Het pad waar de twee wandelaars op lopen, kronkelt zo en loopt verder en komt uit op het pad waar Pierre en Jeanne lopen. Nee, de bergen gaan nog steeds steil omhoog. Al was het wat minder steil als net. En de afgrond gaat nog steeds omlaag. Er is geen pad. Hoe moet dat nu? Pierre ziet opeens vanuit de afgrond een dier omhoog springen. Het is een steenbok. Behendig springt het dier van de ene rots op de andere rots. En uiteindelijk springt hij zo op het pad voor Jeanne en Pierre. Het dier kijkt de drie vluchtelingen aan. En dan springt hij gauw verder. In de struiken en tussen de paar bomen die naast het pad groeien. Het dier zal zo wel weer verder springen op de rotsen, hoger de bergen in. Pierre kijkt. Wat vreemd. Het dier gaat helemaal niet verder. Zou het dier zich verstopt hebben tussen de bomen? Zou het daar rustig staan wachten op de drie mensen die vlak bij hem zijn, op het pad? Pierre wordt toch wel een beetje nieuwsgierig. En daarom doet hij een paar stappen vanaf het pad richting de bomen waar de steenbok verdwenen is. Hij kijkt. Nergens ziet hij het dier. Jeanne! Kom kijken. Moet je zien. Pierre wijst. Tussen de bomen door zien ze een spleet tussen de bergen. Vanaf het pad was die spleet helemaal niet te zien. Maar nu ze een paar stappen van het pad vandaan zijn gegaan en tussen de bomen doorkijken, zien ze een spleet, een hele smalle spleet tussen de bergen door. Daar is vast het dier door verdwenen. Als het dier daardoor verdwenen is, kunnen zij ook daardoor heen. Gauw! Ze halen moeder die nog op het pad staat te wachten, haar hand op haar borst en ze hijgt. Maar toch pakt Pierre haar bij haar ene hand en Jeanne bij haar andere hand. En ze trekken moeder mee richting de spleet tussen de bergen. Kom gauw, wie weet waar we uitkomen. Misschien zijn we daar wel veilig. Het is een hele smalle spleet. Het is vochtig en nauw en ook hier is het glad. Je moet uitkijken waar je loopt en af en toe even bukken, omdat je anders je hoofd stoot. Maar ze kunnen er toch alle drie doorheen. Jeanne, Pierre en moeder, ze lopen door de smalle spleet tussen de twee bergen door. En aan het einde van de spleet komen ze in een kleine vallei. Het is een mooie vallei. Er groeien bomen. En er stroomt een mooi klein beekje door het midden van de vallei. Als het een mooie dag was geweest en ze niet op de vlucht waren, dan zouden ze hier wel kunnen picknicken. Maar nu zijn ze toch nog in groot gevaar. Ze zijn hier dan wel in deze stille vallei. En de twee soldaten die ze net hebben gezien, kunnen hen hier misschien wel niet vinden. Maar moet je eens kijken. Rondom de vallei zijn allemaal hoge bergen. De vallei wordt omsingeld door bergen. Alleen via de smalle spleet kan je in deze vallei komen. Moet je kijken, Pierre. Daar. Jeanne wijst naar een donker gat in de bergwand. Zou het een grot zijn? Ga eens kijken. Gauw gaat Pierre op onderzoek uit. Hij klimt omhoog en hij komt bij het donkere gat in de bergwand. En inderdaad, ja, het is een grot. Je kan er zo instappen en inlopen. Eens kijken, rotsen boven je. Misschien kunnen ze hier wel schuilen voor de nacht. Want in de vallei wordt het ook al steeds donkerder. Er zijn bovendien dikke, loodgrijze wolken, waardoor er geen ster aan de lucht te zien is. Kom, zegt Pierre tegen Jeanne en moeder. We klimmen erin. Jeanne en Pierre helpen moeder weer een beetje naar boven klimmen, totdat ze in de grot zijn aangekomen. Het is een mooie plek, maar moeder is zo moe. Wanneer ze de grot staan te bekijken, zakt ze in elkaar. Jeanne en Pierre schrikken ervan. Gauw! Ze zoeken wat mos en wat gras en ze leggen het neer op de harde grond van de grot. En daar brengen ze moeder naartoe. Gauw gaat Pierre verder met het zoeken van meer mos en meer gras. En hij maakt er ook een zelfgemaakt bed voor Jeanne en voor hemzelf. En bovendien begint hij ook te zoeken naar takken. Dan kunnen ze een vuurtje maken. Dan hebben ze het niet zo koud. En dan wordt het bovendien ook een klein beetje licht. Jeanne helpt Pierre mee. En samen vinden ze een aantal takken die ze op een hoop leggen. En Pierre pakt wat zwavelstokjes uit de zak die ze hebben meegenomen. En hij probeert de takken aan te steken. Naar Baken lukt het, gelukkig. De takken beginnen te knetteren. En Jeanne en Pierre kunnen hun handen er rond warmen. Ook wordt het een klein beetje licht in de grot. Maar er zijn nog meer takken nodig. Want deze kleine takken, nou die zijn zo verbrand. Pierre gaat gauw verder zoeken, buiten de grot. Pierre ziet het niet. Maar er valt al een enkele sneeuwvlok uit de lucht. En wanneer Pierre de takken aan het zoeken is, vallen er al gauw heel veel naar beneden. En als Pierre met een bos vol takken terugkomt bij de grot, is heel zijn jas wit. Als het nu opnieuw gaat sneeuwen, dan wordt het nog veel moeilijker om in het veilige Zwitserland te komen. En moeder is bovendien heel ziek. Kijk maar. Haar wangen zijn rood. Zweet staat op haar voorhoofd. Jeanne loopt naar de beek in de vallei en haalt daar wat water. En brengt dat weer mee terug naar de grot. En ze geeft moeder wat te drinken. Dat helpt. Want moeder doet haar ogen weer open. Pierre, fluistert moeder, pak jij de Bijbel uit de zak en lees jij een stukje voor. Morgen is het kerst, hè? Dan moet het daaraan denken, nu ze zo ziek is. Pierre doet het gauw. Uit de zak pakt hij de Bijbel die ze ook snel hebben meegenomen. En hij begint te lezen, morgen is het kerst. Nou, dan maar uit Lucas lezen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Pierre leest dat de Heere Jezus geboren werd in de stal van Bethlehem om zondaren zalig te maken. En als Pierre de Bijbel dicht doet, fluistert moeder, Pierre en Jeanne, ik mag geloven dat de Heer Jezus ook voor mij naar deze wereld is gekomen. Om mij te redden van mijn zonde. En nu weet ik en vertrouw ik dat hij ons ook zal redden in dit grote gevaar. Moeder begint te hoesten. Haar ogen vallen weer dicht. Ze is nog steeds heel ziek. Pierre, hij loopt naar de opening van de grot en kijkt naar buiten. Miljoenen sneeuwvlokken vallen naar beneden. Die kleine laag sneeuw die vanmiddag op het pad lag, is nu vast een heel dik pak. Nou, normaal kunnen ze daarvan genieten en ermee spelen. Maar dat dikke pak sneeuw zal het allemaal nog veel moeilijker maken om in Zwitserland te komen. Ja, wat moeder gezegd heeft is wel waar. Vader heeft er ook over gepreekt. Dat de Heere zelfs zijn engelen kan sturen om hen te helpen. Vader gaf ook een paar mooie voorbeelden uit de Bijbel. Bijvoorbeeld het voorbeeld over Elia. Elia werd ook omsingeld door een groot gevaar. Het was het leger van de Syriërs. Maar toch was Elia niet bang. Want er was nog een ander leger. Een leger van engelen. En die beschermde Elia. Zal het zo ook zijn? Nu zij in gevaar zijn. Pierre vindt het moeilijk om net als moeder te vertrouwen op de Heere. Toch bidt hij. Heere, wilt u ons ook redden uit dit gevaar? Als Pierre zijn ogen open doet, sneeuwt het nog steeds. En een engel ziet Pierre niet. Hij loopt terug naar de drie zelfgemaakte bedden in de grot. En hij ziet moeder en ook Jeanne, die in slaap is gevallen, naast moeder. Pierre gaat ook maar liggen. En al gauw slaapt hij. Het was ook zo'n moeilijke tocht door de bergen. Zo vermoeiend. Wat is dat? Opeens schrikt Pierre wakker. Er is wat aan de hand. Jeanne wakker worden. Ook moeder doet haar ogen open. Is het de wind die door de grot waait? Of is er een heleboel sneeuw opeens gevallen naast de opening van de grot? Wat is het geluid waardoor Pierre wakker is geworden? Woef! Woef! Voor de ingang van de grot staat een grote hond. Een Sint-Bernard-hond. Houten kruikje om zijn nek. Bruine stippen op zijn rug. Het dier kijkt hen aan en blaft. Die hond zou toch niet alleen hier door de bergen lopen. Knorp, knorp, knorp. Jeanne en Pierre horen voetstappen. Ze houden hun adem in. Wie zouden dat zijn? Dan ziet Pierre in de ingang van de grot opeens een man staan. Met een lange jas en een muts op zijn hoofd. Het zijn vast soldaten. En Pierre springt op, rent naar de man toe en hij vliegt hem om zijn nek. Aan alle kanten geeft hij klappen aan de man. Maar de man, hij pakt Pierre stevig vast en zegt, rustig maar jongen. We doen je geen kwaad. Maar Pierre, hij hoort het helemaal niet. Hij blijft maar slaan en hij blijft maar schoppen. Totdat hij moeder hoort roepen. Pierre, ze zijn gekomen om ons te redden. Een andere man is naast moeder neergeknield. En hij geeft moeder iets te drinken uit het kruikje wat om de nek van de hond zat. Wie zijn jullie? vraagt Sjanne. Nou, wij zijn geen soldaten. Wij komen uit een dorpje hier dichtbij, in Zwitserland. En wij lopen door de bergen, want wij weten dat er heel veel vluchtelingen door de bergen naar ons veilige Zwitserland lopen. En nu is dat gevaarlijk door die sneeuw. En daarom zijn wij op zoek naar vluchtelingen. Toen we over het pad liepen, begon onze hond opeens bij een paar bomen te blaffen. We keken wat er aan de hand was en toen zagen we een spleet tussen de bergen. Onze hond rende er doorheen en toen kwamen we in deze vallei. En zo hebben we jullie gevonden. Pierre vertelt dan snel wie zij zijn. Dat ze gevlucht zijn uit Frankrijk. Ook dat vader gevangen is genomen door soldaten. Dan ziet Sjanne opeens een lach rondom de mond van een van de mannen. Dat begrijpt ze eigenlijk niet. Nou, geen getreuzel, zegt de andere man. Kom, we moeten gauw gaan, want jullie hebben een echt bed nodig en warme soep. Gauw maken de mannen van een paar dunne boomstronken een brancard. En daar leggen ze moeder op. Ze tillen de brancard op en ze lopen door de vallei en de smalle spleet richting het gevaarlijke pad. Nou, zo gevaarlijk vinden Jeanne en Pierre het nu niet meer. De sterke mannen zijn nu bij hen. Het zijn dan wel geen engelen. Maar Pierre gelooft vast dat de Heere hen gestuurd heeft. Duurt niet lang. Of Pierre en Jeanne zien na een aantal kronkels in het pad een paar kleine houten huisjes staan. Met in het midden een witte kerk. Gemoedelijk roken de schoorstenen. En als ze dichterbij gekomen zijn, zwaait van een van de huizen een deur open en een vrouw wenkt hem om binnen te komen. Als de vrouw moeder ziet, pakt ze gauw een aantal dekens. En samen met de mannen stopt ze moeder in een bed met een paar dikke warme dekens over haar heen. Pierre en Jeanne mogen aan tafel zitten. En als de mannen vertrokken zijn, krijgen zij een kom warme, heerlijke soep. Als Jeanne en Pierre van de soep gegeten hebben en in de vlammen kijken van de open haard, zijn ze dankbaar dat ze nu hier in dit Zwitserse dorpje zijn. Het is een wonder. Maar dan gebeurt het grootste wonder. Want de deur gaat open. De twee mannen die hen toen straks gered hebben, komen binnen. Maar achter hen loopt... Vader, roepen Jeanne en Pierre tegelijk. Hoe kan dat nou? Vader was toch gevangen genomen door de soldaten bij hun in hun eigen kerk? En hij werd toch meegenomen naar de gevangenis? Ja, als vader rustig bij Jeanne en Pierre aan tafel is gaan zitten, vertelt hij hoe het komt. In de gevangenis is hij nooit gekomen. Nee hoor. Ja, dat was wel de bedoeling van de soldaten. Ze namen me mee op een wagen en we reden naar de stad waar de gevangenis was. Maar onderweg kwamen er een aantal mannen en ze hielden de wagen stil. Ze joegen de soldaten weg. En ze sprongen zelf op de wagen en reden mij zo naar Zwitserland. En zo komt het dat ik hier ben. Hier zijn ze veilig. Vader, moeder, Jeanne en Pierre. En ze hopen dat nog meer mensen vanuit hun eigen dorp in Frankrijk naar het veilige Zwitserland vluchten. Waar vader mag preken in het kleine witte kerkje. En de mensen mag vertellen dat de Heer Jezus gekomen is om mensen te redden. ook van het grootste kwaad. Zullen we met elkaar zingen? Psalm 34, vers 4. Des Heere engelschaart, een onverwimbere hemelmacht, rondom hen die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. De dominee met ons wil eindigen.
Jongens en meisjes, wat hebben we toch een prachtige middag gehad, hè? Dat was toch mooi, dat samen zingen? En jullie hebben heel mooie stukjes opgezegd. Prachtig. We hebben er heel fijn naar geluisterd. Jullie hebben goed je best gedaan. En wat fijn toch dat we zoveel talent hebben. Niet alleen in het vertellen, maar ook in het spelen. Viool en fluit. Prachtig allemaal. William, jij ook bedankt voor het prachtig begeleiden. En we hebben heel erg genoten van die veelzeggende verhalen. Het ene was een kerstgeschiedenis. Immanuel. Onthoud het maar heel goed, hè. Als de Heere bij je is, dan kun je alles doen waartoe de Heere je roept. Als Hij bij je is, dan is het goed. En we hebben ook uit het kerstverhaal kunnen horen dat als de Heere, Hij beschermt zijn kinderen en de engel des Heeren bewaart hen die op de Heere vertrouwen. We gaan nu samen de Heere danken. Heere, zo hebt u ons weer rijk gezegend. Wat is het toch heerlijk dat wij hier zo samen het kerstfeest mogen vieren met de zondagschool. En dat wij niet hoeven te vluchten door de sneeuw. En dat wij niet gearresteerd worden. Terwijl mensen in andere landen dat wel meemaken. O Heere, gedenk hen die ook nu vandaag lijden en moeten vluchten omdat zij u lief hebben. Wilt u ook voor hen zorgen en hen verlossen, hen bevrijden?
We hebben gehoord, heren, van Immanuel, God met ons. Daarom kon David de overwinning op Goliath behalen. En daarom, heren, kunnen ook wij in ons leven verder, wanneer u maar bij ons bent, wanneer u in ons hart woont. En dat is nou het allerbelangrijkste, dat u in ons hart zult wonen. Heren, laten deze jongens en meisjes veel mogen bidden dat u in hun hart komt. Dat u de zonde wilt wegdoen. En dat u hen wil leren om u lief te hebben en met u te leven. Heren, we zeggen u dank voor het zondagsschoolwerk wat in onze gemeente mag plaatsvinden. Dank u, heren, voor broeders en zusters die zich daarvoor inzetten. Die psalmen en liederen leren aan de kinderen. En die ook weten te vertellen op een meeslepende manier, waarbij de aandacht gehouden wordt. Heb dank, heren, dat u dit alles aan ons geeft. Zegent u de zondagsschool voor onze kinderen. Wil in de harten van de kinderen werken. En geef de juffrouws en de meesters van de zondagsschool liefde en lust en zin om dit prachtig werk te blijven doen. Gedenk ons verder deze dag. Breng ons op oudejaarsavond weer samen in uw huis, om Jezus wil. Amen.
Zingen we nu nog staande het Ere zij God. Daarna gaan we weer zitten en wachten we tot iedereen een boek gekregen heeft en een zak. En wanneer het orgel gaat spelen, dan gaan we naar huis.